Hey, goedemorgen. Voor zover ik... ik heb jullie allemaal vrijwel allemaal de hand geschud. Maar voor zover dat niet gebeurd is, nog een gezegend nieuwjaar. De allerbeste wensen. En ook als u via de livestream meekijkt natuurlijk, ook de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Nou, we hebben het net gezongen. Gezegend is hij, wiens God de Heere is. En ja, wij weten vanuit Gods woord, althans wanneer wij de Bijbel als Gods woord en autoriteit aanvaarden, ja, dat de Heere de enige levende God is. Te midden van alle stomme afgoden in deze wereld is hij de enige God die tot ons gesproken heeft. Niet alleen door dit boek, maar ook in en door de Zoon. En ja, dat is een enorme rijkdom wanneer we ons daar van bewust mogen zijn. Het is ook prachtig dat we het woord samen natuurlijk weer mogen openen. De afgelopen vijf spreekbeurten was het thema ook het lichaam van Christus. Vanmorgen wil ik daarop voortborduren. Nou ja, goed. Ja, dat is ook zo'n onuitputtelijke bron. En vanmorgen zouden we erboven kunnen zetten de wandel in de nieuwe mens. En nou ja, zoals u ook ongetwijfeld hoort aan het thema, ja, zal het accent nu ook meer komen te liggen op de praktijk. Want ja, die realiteit van het lichaam van Christus met zijn bovenhemelse zegeningen, het medelevend gemaakt zijn met Christus, het mede opgewekt zijn met Christus en het mede gezet zijn met hem boven alle hemelen, want hij is degene die volgens Efeze 4 vers 10 is neergedaald. Hij is opgevaren, ver boven alle hemelen, zegt Efeze 4 vers 10, om alle dingen te vervullen. En in die positie, ja, zijn wij met hem medegezet boven in het bovenhemelse. En ja, dat zijn natuurlijk al dingen wat we met ons verstand amper kunnen bevatten. En ja, je moet je ook afvragen of dit het enige is, ja, wat de Heere aan ons gedaan heeft. En ik denk dat het antwoord moet zijn nee. Want hoewel dit al overstelpend is, overweldigend, dingen die we echt moeten overpeinzen, waar we echt biddend mee bezig moeten zijn om daar onze hand op te kunnen leggen, is het toch zo, ja, dat bijvoorbeeld de Efeze en de Colossensebrief, de twee brieven van Paulus, waarin met name zeg maar ook het lichaam van Christus centraal staat, die hebben alle twee delen. Een leerstellig deel en ook een praktisch deel. En vanmorgen willen we eigenlijk vooral het accent dus leggen op dat praktische deel. Want wat betekent dit heel concreet voor mij persoonlijk in het leven van alle dag? En wat is het wat de Heere beoogt voor ons terwijl we hier nog zijn in deze wereld? Ik wil allereerst met jullie even toe naar de Efezebrief hoofdstuk 2. Efeze 2, de versen 19 tot en met 22. Efeze 2, de versen 19 tot en met 22. En daar lezen we het volgende. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook gij medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Een van de meest in het oog springende kenmerken is inderdaad het feit dat hier gezegd wordt dat wij zelf als gelovigen worden medegebouwd tot een woning van God, tot een geestelijke tempel. En waar er in de handelingentijd een fysieke tempel was in Jeruzalem, met zijn voorhof, zeg maar het tempelplein, het heilige en het heilige der heiligen. De heidenen, ja, die konden in de tempel niet bij het altaar om zich met God te verzoenen. Er stonden ook allerlei borden, ga terug. En er was ook een letterlijke scheidsmuur die de heidenen eigenlijk belette om verder te gaan. Alleen de Joden die konden in de voorhof bij het altaar ook verzoening doen. Maar er was als het ware een muur opgetrokken tussen Joden en heidenen, een letterlijke muur die verhinderde dat de heidenen daar op die wijze deel aan mochten hebben. Het deel wat het heilige genoemd wordt, daar mochten natuurlijk alleen de priesters, dat mocht alleen door de priesters betreden worden. Maar in het heilige der heiligen, het binnenste heiligdom, daar waar de Heere zelf troonde, tussen de cherubs, boven dat verzoendeksel, op de ark van het verbond, ja, dat was enkel en alleen eenmaal per jaar toegankelijk door de hoge priester, die dan, ja, verzoening deed voor de zonden van het volk in dat jaar in onwetendheid bedreven. Anders gezegd, je kon niet zomaar even buurten bij de Heere God. Dat was gewoon eenvoudig ondenkbaar. Maar nu, zegt Paulus, in de nieuwe bedeling zijn wij als gelovigen zelf Gods tempel en zijn we geworden tot huisgenoten van God. Wij hebben de toegang met vertrouwen. En dat is een zeer in het oog springend iets. Dat betekent dus dat we dus zowel collectief als individueel aangemerkt kunnen worden als een geestelijke woning, een geestelijke tempel. We gaan ook even naar het volgende hoofdstuk in Efeze, Efeze 3. Dan lezen we eerst vers 12. Nou ja, ik zei het net eigenlijk al. In hem, zegt Paulus hier, hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof, niet in hem, maar van hem. Het gaat om datgene wat de Heere Jezus door het geloof volbracht heeft. Nou, dat is dus al iets heel bijzonders, want die toegang met vertrouwen, daar was geen sprake van. Dus ja, dit is een dusdanig grote omwenteling die er geweest is en waar we ook, ja, bij stil hebben gestaan, wat dat allemaal met zich meebracht. Maar dit is een dusdanig dramatische verandering dat Paulus eigenlijk in vers 14 van hetzelfde hoofdstuk Efeze 3 onmiddellijk op zijn knieën gaat. En dan lezen we even verder tot en met vers 19. Om deze reden, zegt Paulus, buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dus eigenlijk, ja, is het praktische einddoel van God de Vader dat Christus in ons geloof kan wonen. En zodat wij vervuld kunnen worden tot heel de volheid van God. Zegt Efeze 3, vers 19. En ja, onmiddellijk na hoofdstuk 3, dan krijgen we de hoofdstukken 4, 5 en 6. En dan gaat Paulus dat helemaal praktisch uitwerken. Want ja, als je deze dingen eventjes overzet naar ons dagelijks leven en wat dat betekent, dan betekent dat dus eigenlijk heel concreet dat de Heere er voortdurend bij is. Bij alles wat ik doe. Bij elk gesprek wat ik voer. Maar goed, we weten ook dat die verlossing die ons deel is geworden en al die zegeningen die daaruit voortvloeien en al die heerlijke beloften, dat dat nog niet ten volle aan ons geschied is. Want we bevinden ons nog steeds in deze wereld, in ons vleeselijk lichaam. We willen even naar Romeinen 7. Romeinen 7, de versen 22 tot 26. Romeinen 7. Hier zegt de apostel Paulus in een Romeinenbrief, geschreven in de handelingenperiode. En dan zegt Paulus, want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dus Paulus die noemt het lichaam, het vleeselijk lichaam, het lichaam van deze dood. Nou, zegt Paulus, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Ik verheug mij, zegt Paulus, naar de innerlijke mens in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen die wet strijd voert. En nou ja, zoals we allemaal ook weten en waarvan we ons ook allemaal bewust zijn, is dat eigenlijk iets waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Maar de realiteit is dat Paulus ook zegt van ja, en dat is dan met name in Romeinen 8, daar gaan we allemaal niet naartoe. Wat vlees is, dat is vlees. En dat blijft ook vlees. En wat geest is, dat is geest. Maar de realiteit is dat wij, en dat kan nog wel eens een schok zijn. En we hebben allemaal, velen van ons, laat ik het zo zeggen, komen uit een kerkelijke traditie. En sommigen die zijn misschien ook wel op hele jonge leeftijd tot geloof gekomen. Ik ken mensen die echt zeggen van, kunnen zeggen ook van ja, ik ben eigenlijk, toen ik 6 was, al tot geloof gekomen. En ja, als je dan zo je weg vindt, en je groeit zo rustig naar, je groeit in die dingen van de Heere, ja, dan is dat een enorme zegen. Anderen, en tot die categorie behoor ik zelf ook, ja, die hebben een ander leven geleid. En die zijn, ja, eigenlijk vrij plotseling, zijn ze dat geestelijke leven deelachtig geworden en zijn ze van boven geboren. In ieder geval, laat ik het zo zeggen, er was in mijn leven behoorlijk wat werk aan de winkel. En dat had alles te maken met het leven wat ik dus geleid had. En dat eerste jaar dat ik met de Heere wandelde, ja, dat was gewoon geweldig. Ik werd boven alles uitgetrokken. Het is vergelijkbaar met mensen die verliefd zijn. En die zijn eigenlijk tijdelijk ook min of meer beroofd van hun verstandelijke vermogens. Je gaat helemaal op in elkaar. Maar ja, na ongeveer een jaar, dan barst die bubbel. En dan, in the cold light of day, zoals de Engelsen dat zeggen, dan wordt het een ander verhaal. En dat gebeurde met mij eigenlijk in dat tweede jaar ook. Als dan die eerste opwinding van die geweldige omwenteling die er in mijn leven had plaatsgevonden, toen dat een beetje was weggeëbd en het alles normaliseerde, toen werd ik onmiddellijk geconfronteerd met dit conflict wat Paulus in Romeinen 7 beschrijft. En daar schrok ik gigantisch van. Ik ben ook in die periode een aantal keren behoorlijk teruggevallen in mijn ouderdom. En één keer was het zo erg dat het ertoe heeft geleid dat ik een half jaar mijn Bijbel niet heb open kunnen doen of heb gedaan. En ja, dat was toch wel behoorlijk schokkend. Dat je dus tot de conclusie moet komen van, ja, het oordeel van God is er overheen gegaan. Ik ben vergeven. Maar als ik het aandacht geef, dan is het allemaal springlevend. En dat is dus, ja, onze realiteit. Maar ik weet nog dat ik na dat half jaar uit de gemeenschap met de Heere, weg is je vrede, weg is je vrijmoedigheid. Ik bezocht geen bijbelstudies meer, ik bezocht geen samenkomsten meer. Want de dingen waar ik in zat, dat kon het licht zeg maar niet verdragen. Maar na dat half jaar toen heb ik gezegd tegen de Heer, maar ook tegen mezelf, dit wil ik nooit meer meemaken. En ik kon het allemaal nog niet bijbels onderbouwen. Ik wist ook lang nog niet de weg zoals je dat later, als je volwassener bent in het geloof, wel weet. Maar ik wist wel wat ik niet wilde. Ik wilde nooit meer die ontreddering ervaren van het uit de gemeenschap met de Heere zijn. Want ja, en voor de duidelijkheid, we hebben het hier niet over de positie meer. En die positie die ligt vast in wat God in en door Christus gedaan heeft. Maar we weten allemaal dat we, wanneer we uit de bocht vliegen, dat wanneer we in dingen zitten die het licht niet kunnen verdragen, ja, dan schuift er als het ware een donkere wolk tussen ons en de Heere in. En ja, dan gaat dat ten koste van de gemeenschap met de Heere. En ook ons groeiproces komt tot stilstand. Je staat gewoon geparkeerd. En natuurlijk, de Heere die dealt daar wel mee en die komt je vaak ook wel tegemoet, zodat je weer door kan. Dat gebeurt ook altijd wel. Alleen, dit is wel de realiteit waarin we kunnen komen te staan. En in ieder geval, ja, het is helemaal ook niet verkeerd dat we een paar hele ontnuchterende ervaringen hebben. Want ja, persoonlijk heeft het mij toen enorm veel gebracht, omdat ik besefte van, ja, ik moet dus oppassen en opletten hoe ik omga met mijn impulsen. En ik moet opletten waar ik achteraan loop. Want ik kan niet en vrede met God hebben en ongebreideld toegeven aan wat de Bijbel het vlees noemt. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dus die wet van de zonde die in onze leden is, die werkt. Maar daar hebben we dagelijks mee te dealen. We hebben met nog meer te dealen natuurlijk, maar daar komen we vanmorgen niet allemaal naartoe. In Efeze 6 spreekt Paulus van het in conflict komen met de geestelijke boosheden en de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En dan maakt Paulus eigenlijk duidelijk dat heel veel strijd die wij voeren, waarvan we denken van hè, die vervelende, lastige mensen om ons heen, die ons het leven zuur maken, dat daar vaak machten achter staan, geestelijke machten achter staan, die ons op die manier ondermijnen. Zo is het altijd geweest en zo zal het ook blijven. Hè? Maar even terugkomend op het feit dat de Heer Jezus Christus permanent woning wil maken in ons hart. Ja, misschien is de enige juiste vraag die we onszelf steeds moeten stellen, is of Christus zich wel thuis voelt in mijn hart en leven. Leid ik een leven wat is ingericht op een manier waarin hij zich thuis kan voelen? En hoe gaan we om met wat de Bijbel de werking van het vlees noemt? Wat zegt Gods woord daarover? Moet ik elke dag maar er tegenin en uit alle macht maar proberen om dat eronder te houden? Of spreekt Gods woord daar anders over? We willen ook even naar Efeze 4 en dan vanaf vers 20. Daar zegt Paulus, maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem onderwezen bent, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerten en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Hier zijn een paar dingen die eruit springen. Allereerst dit kennen van in vers 20. Dat is het Griekse woord mantano en dat duidt op een leren kennen door ervaring op te doen. Wat ook opvalt, is de opmerking van Paulus, zoals de waarheid in Jezus is. Dus niet zoals de waarheid in Christus is, maar zoals de waarheid in Jezus is. Het gaat hier dus om de Zoon zoals hij wandelde op aarde. En waaraan de naam Jezus zo verbonden is. Maar die oude mens, wie is dat eigenlijk? Nou, de oude mens, dat is eigenlijk Adam. Anders gezegd, we moeten dus alles wat we van Adam geërfd hebben, afleggen. Colossenzen 3 vers 5 zegt het iets anders, maar het komt op hetzelfde neer. Colossenzen 3 vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Gebiedende wijs, dood ze, laat ze sterven. Anders gezegd, negeer ze. Besteed er zo weinig mogelijk aandacht aan. Word in plaats daarvan, en dan zijn we even weer terug in Efeze 4, vers 23. Word in plaats daarvan, zegt Paulus, vernieuwd door de geest van uw denken. Vernieuwd door de geest van uw verstand. Dus hier is totaal niet, wordt totaal niet een beeld opgeroepen van strijd van onze kant. Dingen die we moeten of dingen die we überhaupt kunnen doen. Nee, hier wordt een realiteit aangereikt van het geloven wat God zegt. En dat voor waar aannemen en daarin gaan wandelen. Uw denken, zegt Paulus, moet vernieuwd worden. Dat is wat er moet en mag gebeuren. Geen strijd, vernieuwing. En ja, de vertaling die kan in Efeze enigszins aanleiding geven dat we misschien denken van, ja, ik moet die oude mens zelf uitdoen en die nieuwe mens zelf aantrekken. Maar het is allemaal aan ons geschied. De oude mens is met de Heer Jezus Christus gestorven en is afgelegd. En de nieuwe mens, ja, dat is een realiteit. Dat is een feit wat ons aangereikt wordt. En ik mag daar in gaan staan. He, maar je ziet dus, dat het dus om een mindset gaat. Een beseffen van wie en wat je bent in Christus. Daar begint het mee. Een bewustzijn, een houding. Bovendien, en dat wordt hier ook nog gezegd, is de nieuwe mens een compleet nieuwe schepping van God. Het is een maaksel van God. Het is iets wat er voor die tijd niet was. Die tempel, heilig in de Here, hoofd en lichaam, dat was er voor die tijd als zodanig niet. En dat is de realiteit waarin wij mogen staan. En steeds als Paulus het over die praktijk heeft, dan valt ook dat woordje denken, wat regelmatig valt, op. Niets gaat bij God buiten ons denken om. Er wordt tegenwoordig nogal eens, alhoewel dat is door de eeuwen heen, is dat aan de orde geweest. En dat in bepaalde stromingen, en dat men juist denkt van, we moeten heel hard gaan zingen met elkaar en heel hard in de handen klappen en we moeten meer van Gods geest hebben. Nou, ja, dat is niet het geval. Het is alles in en door Christus volbracht en we mogen onze hand erop leggen. Maar God doet wel dat beroep op mijn verstand. Ja, en die gedachten, ja, dat is natuurlijk ook wel een ding. Die gedachten, er kunnen dagelijks heel wat gedachten in ons omgaan. En dat gebeurt ook. En ja, in dat opzicht zijn we allemaal eigenlijk ook net als een boom. En in die boom, daar strijken gedurende de dag heel wat vogels neer, voor kortere of langere tijd. En daar kunnen we ook niets aan doen. Daar zijn we ook niet verantwoordelijk voor. He, maar ik kan wel verhinderen dat zo'n vogel een vogelnestje gaat bouwen. En want dat gebeurt namelijk als er gedachten, en soms zijn dat ja, de meest vreemde, bizarre gedachten, dat je soms ook echt denkt van, ja, waar komt dit vandaan? Hè, maar op het moment dat je dus, dat ik met zo'n gedachte aan de haal ga, en ik ga daarop door, ja, dan, dat is eigenlijk het moment dat zo'n vogel een nestje kan gaan bouwen. En ja, dan kunnen de patronen en dan kunnen de gedachtegangen komen waar uiteindelijk ja, gedrag uit voortkomt, wat, ja, waar de Heere niet mee geëerd wordt, zeg maar. Dus de vraag is gewoon heel erg van, wat laat ik ook allemaal toe in mijn denken? Wie laat ik toe om tot mij te spreken? Waar luister ik naar? Kortom, wat doe ik allemaal zo door de dag heen? He, want die daden, ja, die hebben gevolgen. Niet dat er geen vergeving voor is, he, maar zoals ik al aangaf, die daden, ja, dat is, Paulus die zegt het ergens in Galaten, als je op het vlees zaait, dan zul je uit het vlees verderf oosten. Zaai je op de geest, dan zul je uit de geest leven oogsten. Dus alles wat vlees is in ons leven, ja, dat is aan bederf onderhevig. Dat gaat de dood in. Dat heeft geen waarde. Dat is van 0,0 waarde. Alleen wat God in ons legt, dat is waardevol. En dat zijn de dingen waar ik in door mag. Dus ja, voor die gedachten, daar zijn we allemaal niet verantwoordelijk voor. Maar mijn daden hebben gevolgen. En de gevolgen van mijn daden, ja, die moet ik dragen. Als ik besluit, en dat kan, als ik dat ga voeden, dan kan ik me zo omdraaien en dan kan ik zo weer gaan leven als vroeger. Maar de Heer zegt dan wel tegen mij van, nou Rob, dat is prima dat je dat doet, maar je weet waar ik ben. Ik ben boven, maar mij even niet bellen. Want dit doe je alleen. Dat. En ja, dat is gewoon realiteit. Kijk, en kijk, de tegenstander, die kan nooit en ten nimmer iets afdoen aan onze positie. Maar hij kan wel proberen om ons het leven zo zuur en moeilijk te maken. He, denk maar aan Job. He, de Satan die mocht hem helemaal ruïneren. Alleen hij mocht niet zijn leven nemen. He, maar ja goed, zo kan ons van alles en nog wat overkomen. En ja, vooral voor de jonggelovigen, he, de jonge boompjes, die moeten nog diep wortelen. Die moeten de wortels nog diep slaan in Christus. Ja, zo'n jong boompje kan zomaar omver liggen. En het kan zomaar gebeuren, en dat zien we ook om ons heen soms gebeuren. Ja, dat je wel gered bent. Hè? Daar is ook niks op af te doen. Maar dat zo'n leven eigenlijk door ja, verkeerde keuzes die gemaakt worden, door ja, dramatische omstandigheden waarin je terechtkomt, ja, dat zo'n leven eigenlijk stilstaat. Dat zo'n geestelijke ontwikkeling tot stilstand komt. En ja, daarom is het zo belangrijk dat ook, ja, dat we onze kinderen dat ook voorleven. He, want tot slot, ja, hoe doet Christus dat dan? Hoe zorgt God ervoor? Hoe wil God ervoor zorgen dat Christus zich thuis voelt in ons hart en leven? Hoe komen wij tot die vernieuwing van ons denken? Nou, dat zegt Colossenzen 3 vers 16 heel mooi. Colossenzen 3 vers 16. Want dat is eigenlijk de essentiële hoeksteen, het stukje van de puzzel, wat onmisbaar is, want Paulus zegt hier, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen in uw hart, staat er eigenlijk. En zing voor de Heere met dank in uw hart. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Het woord van God, dat is zoiets krachtigs. Dat brengt die stroom van levend water, dat geestelijk leven, dat wordt onderhouden en dat groeit door bezig te zijn met het woord van God. Dat woord van Christus, zegt Paulus, dat moet in rijke mate in u wonen. En ook weer, wat hier ook mooi naar voren komt, we kunnen het niet alleen beleven. Het is met elkaar. Met elkaar, zegt Paulus, zijn we in staat om te vatten die vier dimensies, hoogte, breedte, diepte en lengte. En ja, als je zo bezig bent en dat woord van God, dat woord van Christus, dat woont in rijke mate in ons. Ja, dan gaan we groeien in het geloof. En dan gaan we ook ervaren dat dat nieuwe, dat drukt het oude steeds meer weg. Ik kan niet en het nieuwe voeden en het oude tegelijkertijd. Het is één van de twee. Maar dat moet dagelijks. Nou ja, niks moet. Hè, maar ik werd wel heel erg bepaald toen ik Colossenzen 3 vers 16 opsloeg bij Exodus, waar de Israëlieten uit Egypteland zijn bevrijd. En dan gaan ze de woestijn in en dan komen ze bij de berg Horeb. En ja, dan heeft het volk honger en dan beginnen ze te klagen. Maar dan krijgen ze het manna uit de hemel. Maar wat was er met dat manna aan de hand? Natuurlijk een geweldig beeld van Christus. Een geweldig beeld ook van het woord van God. Dat manna, dat kon je niet bewaren tot de volgende dag. Deed je dat wel, dan kropen de maden eruit. En zo is het eigenlijk ook met Gods woord. Ik kan nooit, vandaag kan ik niet bouwen en kan ik niet leven uit het woord van gisteren. Dat moet ik dagelijks, moet ik dat vernieuwen. Dagelijks moet ik daar heel bewust, mag ik gaan staan in de positie waarin ik van Gods wegen gesteld ben. En ik kan u zeggen, ja, het is een zeer, zeer krachtig iets. En het is nodig. En ja, zo wil ik ook, hier wil ik ook eigenlijk mee eindigen. Met Colossenzen 3 vers 16 inderdaad. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Als ik naar mezelf kijk, naar de jaren die achter me liggen, dan heeft het dagelijks tot mij nemen van Gods woord. En dat is helemaal niet dat ik me op de borst klop. Ik heb dat met heel veel vallen en opstaan, heb ik dat me eigen gemaakt. Maar ja, ik kan echt zeggen, ja, dan verander je pas echt. Dan word je pas echt getransformeerd van binnenuit. Dan ervaar je dat die kracht die de Heere God in ons wil doen werken, ook uitwerkt dat we dagelijks ook verlangen naar die gemeenschap en naar het woord van God. Tot zover. Amen. Laten we samen nog een lied zingen. Ik had zelf gedacht opwekking 217, of ja, 214, excuus. En dat is, ik wandel in het licht met Jezus. En zullen we dat maar staande doen. Samen danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we mogen weten dat wij, ja, dat u in en door de Zoon naar deze wereld bent gekomen. Dat u, ja, de straf op de zonde hebt gedragen, Heer. Dat u dat hebt weggedragen aan het kruishout. Dat zijn bloed heeft gevloeid. En dat u de zonde van deze wereld hebt weggenomen. Dank, Vader, dat dat voor ons vandaag hier en nu betekenen mag. Dat wij met Christus ook zijn levend gemaakt. Dat wij met hem zijn opgewekt en met hem zijn gezet in de bovenhemelse gewesten. Heer, dat dat leven wat in hem is, dat dat in ons is. Dat we mogen wandelen in de nieuwe mens. Dat we mogen wandelen in de dagelijkse realiteit van de nieuwe mens. En van het feit dat wij, ja, een geestelijke tempel van God mogen zijn. Heer, wilt u ons maar helpen om zo voorwaarts te gaan. En dat uw woord ons hart en ons leven mag beroeren op een wijze dat, ja, dat u zich ook steeds meer thuis zult voelen in ons hart en leven. Heer, dat ons leven gecentreerd is rondom u en uw woord. Heer, en dat wij zo voorwaarts mogen gaan. Dank daarvoor. Wilt u ook maar de naprediker zijn en, ja, ook weer met ons meegaan, Heer, in de week die voor ons ligt. Dank dat we mogen leven en werken tot uw eer. dat we alle dingen mogen doen tot uw eer. En dat u erbij bent. En Heer, dat we het ook in alle dingen van u mogen verwachten. Tot lof en prijs van uw grote naam. Amen.